Minuten.
Zeker, die hebben boxes daar. Ja,
we zitten daar. Die hebben de batterijtjes niet van die.
Dames en heren, ik heropen de vergadering. Welkom de heer Smijsters en mevrouw Muyres. En meneer Jansen natuurlijk. Met betrekking tot het agendapunt nummer 5. ISD Bol, jaarstukken 2014, de eerste programmarapportage 2015 en de begroting 2016 en volgend gemeenteblad 2015 nummer 13. Ik kijk even naar de commissie. Mevrouw Bolster, heeft u vragen hierover? U heeft geen vragen. Mevrouw Koenen.
Ik moet heel even concentreren weer hoor. Sorry. Maar... Ik zit hier al vanaf 7 uur, dus nou, dat hangt erin.
Mevrouw Koen.
Even kijken. Ik begin maar even met... We beginnen maar eerst eens even. Daar staat over beperken van instroom op de ISD-bol. Dan staat er een soort handleiding. Ik weet nu even niet waar ik die vandaan heb gehaald. Maar daar staat er aan, de taak van ISD Bol, dat de aanvragen door moet verwijzen naar voorliggende voorzieningen. Dan wil ik graag weten, welke zijn dat?
Wie?
Ja, het zou op zich heel wenselijk zijn als u... In die kaas kunt geven waar hij dat vandaan heeft. Want
ja, het gaat ongeveer... over... ja. Ik wist het wel, maar...
Nou, ik maak een inschatting wat u bedoelt met de vraag. Maar dan als u kijkt naar het doorverwijzen naar voorliggende voorzieningen... dan wordt er over het algemeen gesproken over mensen die van een werkende positie afkomen... En die mogelijk nog WW-rechten hebben, die worden doorverwezen naar het UWV. Ja. Want dan is het dat op dat moment nog een voorliggende voorziening als daar nog WW-rechten zijn. Okay. Dus ik ga even ervan uit, niet wetende waar het precies staat, maar dat de vraag is. Ik denk het wel.
Ik zoek het anders zo meteen nog even snel op. Laat ik het dat maar even zo
voor
even kijken.
Voor de tweede dan, termijn.
Voor de tweede termijn, inderdaad. Dan staat er in hoeverre is er geld voor opleiding voor ISD-Bol klanten. Kijk, er staat nu alleen aangegeven dat het voor jongeren tot 27 jaar is. Maar is er ook geld beschikbaar voor oudere ISD-Bol klanten, voor opleidingen?
Jazeker, dat geld is gewoon beschikbaar. Dat is zelfs volgens mij een persoonlijk opleidingsbudget. Op dit moment hoeveel het een persoonlijk budget wat ingezet kan worden. Mm-hmm. Persoonlijk stimuleringsbudget, dat kan ook ingezet worden voor opleidingen. En daarnaast verwijs ik ook even naar de systematiek bij Betere Buren hanteren. Waar natuurlijk het overgrote gedeelte van de mensen een opleiding volgt en kan volgen. En daar wordt ook niet naar leeftijd gekeken. Dus dat is mogelijk.
Nou, ik bedoel echt met name echt schoolse opleidingen.
Ja, dat zijn ook bij ISD Bol worden ook opleidingen op scholen gegeven hoor. We hebben ook met CITAVER en ARCUS gewoon overeenkomsten. Mm-hmm. En die gaan van daaruit gewoon ook naar school.
En hoeveel is daar dan voor beschikbaar? Want dat kan ik nergens terugvinden. Valt het onder het reïntegratiebudget of waar valt het onder?
We begroten dat niet apart inderdaad, maar dat zit wel opgenomen.
Okay. Stel anders even uw volgende vraag, mevrouw Koenen. Mevrouw Koenen, stel even uw volgende vraag, want meneer Smijsters kan het even opzoeken.
Nou ja, ik bedoel een schoolse opleiding inderdaad, waarvoor je dan een certificaat kan ontvangen. Dat bedoel ik natuurlijk, hè.
Ja, maar het zit ook in het reïntegratiebudget, zit daar gewoon... Dat is lump sum financiering van het reïntegratiebudget. Maar ook bij Betere Buren ga je gewoon naar een opleiding, krijg je ook certificaten. Dat is verder hetzelfde. Maar als u bedoelt een daadwerkelijke opleiding die 3 jaar duurt om, laat ik zeggen, je MEAO-diploma te halen, noem maar even iets. Ja, dan denk ik dat het heel moeilijk wordt om dat in combinatie met het behoud van je uitkering te doen. Want volgens mij mag dat wettelijk niet.
Nee, oké, dat snap ik nog wel.
Kijk, maar, er worden natuurlijk wel uitzonderingen gemaakt op het moment dat iemand nog een deelcertificaat nodig heeft om dan zijn mbo-diploma te halen. Dan kan me zomaar voorstellen dat je dan goed gaat kijken naar maatwerk. Omdat dat misschien 3 maanden, 4 maanden duurt, of misschien nog iets langer. Maar als daarmee de persoon in kwestie wel een volgende stap kan maken in zijn carrière en daardoor uit de uitkering komt, dan ben ik de laatste die zegt, dat moeten we niet doen.
Oké. En dat wordt dan uit het reïntegratiebudget gehaald?
Ja.
U kunt dat, misschien ter aanvulling, u kunt dat bijvoorbeeld zien in de eerste bestuursrapportage. En dan op pagina 17. Daar is een overzicht gegeven van de besteding van het werkdeel. En dan ziet u bijvoorbeeld, noem ik even de vijfde regel voor Brunsum, de leerwerktrajecten. Maar ook binnen het geld wat natuurlijk naar betere buren gaat. Dat is verder niet in deze door ISD Bol uitgesplitst. Maar daar zit ook bijvoorbeeld opleidingsbudget in voor de cliënten die binnen betere buren een opleiding volgen.
Mevrouw Koenen.
Ja, dan had ik een vraag over dat onderzoekbudget. Dat er een onderzoek wordt gedaan naar... sorry, ik kan me echt haast niet meer concentreren. Merk ik gewoon echt. Het is al zo laat. in ieder geval...
U bedoelt het onderzoeksbudget zoals het gevraagd wordt in, ja. In het raadvoorstel?
Ja. Ja, wat is daar nu de verwachting van dit onderzoek?
Nou, we hebben de discussie gehad in december en januari bij de beleidsstukken rondom participatiewet vanuit ISD Bol en vanuit de WSW over het feit dat we in de raad met elkaar heel vaak de discussie voeren. Aan de ene kant dat wij een minima effectrapportage laten maken elke 2 jaar, ook nu weer. Die minima effectrapportage die zegt... Brunsum, CQ, de bolgemeenten doen het goed op het minimabeleid. Er is van allerhande soorten minimabeleid voldoende aanwezig. En de budgetten zijn er ook ruim in. Ten opzichte van de discussie die in de raad gevoerd wordt en wat we ook zien, is dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt, althans dat zegt men, van bijvoorbeeld voorzieningen zoals de voedselbank, de kledingbank, dat soort dingen. Daarom hebben wij gezegd van wij gaan, en het, volgens mij is dat in de discussie bij de ISD Bol stukken geweest in januari en december jongsleden. Wij gaan dat onderzoeken van hoe kan dat nu dat een officiële instantie zoals bijvoorbeeld het Nibud zegt het is correct, het klopt allemaal, het is voldoende, de mensen zouden daarmee moeten uitkomen. Versus hetgeen we zien, het meer gebruik van de andere voorzieningen. En daarvoor hebben wij in ieder geval een onafhankelijk bureau, Zuidhogeschool, doet dat onder andere. In dit geval hebben we gevraagd om dat voor ons te gaan doen. En natuurlijk ook in samenwerking met het maatschappelijk werk, waar de doorverwijzing plaatsvindt, et cetera. Maar we willen dat onderzoek ook doen onder de cliënten die dat daadwerkelijk ook aanvragen. En het waarom, daar willen we achter komen. Dus dat is een beetje de achterliggende gedachte.
Mag ik daarop inhaken, voorzitter? Of,
U mag een aanvullende vraag stellen.
Ja, naar aanleiding van dat onderwerp, want dan hebben we die al gelijk gehad voor als ik aan de beurs zou zijn. U heeft in de laatste commissievergadering, heeft u toen we het over de subsidies hadden, heeft u ook aangegeven om dat eventueel... Wat een piep hier. Heeft u aangegeven om dat inderdaad ook mee te gaan nemen, mogelijk, naar het subsidiebeleid, het nieuwe subsidiebeleid. Nu zien we dus dat voorstel voor dat onderzoek van Zuidhogeschool. Het is trouwens Zuidhogeschool, niet Hogeschool Zuid. Hè? Ja, maar een stuk staat het andersom. Maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, het niet zo. Matje Geel is er werk, is er niet meer. Ja. Maar we zeggen dat u dus eigenlijk een resultaat wil zien van dat onderzoek. Om te gaan kijken of daar inderdaad aan tegemoet moet komen om dat minimabeleid op te waarderen. Met name als bijvoorbeeld subsidiestichting dergelijke, u noemde dat al. We hebben dat als PAK trouwens al 2 keer voorgesteld via een motie. werd altijd door u gezegd van, nou, de jaarkaart of de kaarten die we hebben, het kaartensysteem, voldoet voldoende aan dat. Nu afgezet naar dit onderzoek, wanneer verwacht u dan het resultaat daarvan? En kunnen we dat dan meenemen in het nieuwe subsidiebeleid? Want dat heeft u eigenlijk aangegeven in de vorige vergadering.
Voor de zomer, voor de zomer en ja.
Oké, dankjewel. Mevrouw Koenen.
Moet ik daar wel bij zeggen dat we voor de zomer hebben afgesproken met Zuidhogeschool 2 maanden geleden toen we begonnen met het offertetraject. Dus laten we dan voor de nazomer zeggen. En dat is inderdaad bedoeld om mee te nemen in de discussie die we hebben rondom het subsidiebeleid, CQ, het armoedebeleid, die we in het najaar moeten gaan voeren.
Ja, maar dat is even voor ons als raad ook al belangrijk voor de begroting volgend jaar. Dus het zou wel in de perspectiefnota al opgenomen moeten kunnen worden. Zodat je dan ongeveer weet,
nee.
Mevrouw Koenen, u nee. Als raad.
Nee, want wat wil u dan opnemen?
Dat er waarschijnlijk wat geld bij moet bij het armoedebeleid.
Ja, dat zegt u. Maar als er nou uitkomt dat er wat geld vanaf moet, dan moet ik dat ook opnemen. Dus
nee, dan geeft u dat gewoon terugkoppeling aan de commissie.
Maar zullen we gewoon afwachten wat er uitkomt en dan zien hoe we dat verder doen? Lijkt me op zich het handigste.
U snapt niet, want dan zitten we weer een jaar verder. En dan worden we maar weer uitgesteld.
Ja. Nee, goed, maar we komen daar niet uit. Kijk, ik ga niet op voorhand bijramen of aframen als ik ergens de uitslag nog niet van weet. En we hebben met elkaar afgesproken in de discussie in december en januari dat wij deze discussie in de raad altijd hebben. Wij toegaan naar een nieuwe systematiek van een nieuw beleidsstuk, meerjaren beleidsplan rondom armoede en een nieuw beleidsstuk rondom subsidies en dat we daarin deze zaken gaan meenemen. En ik kan niet voorsorteren op dingen die ik nog niet weet.
Correct, maar u heeft ook in de vorige vergadering aangegeven hier dat u in het kader van het nieuwe subsidiebeleid dit jaar met een nieuw subsidievoorstel komt waarin dan dit verhaal meegenomen zou worden. Die toezegging heeft u de vorige keer gedaan.
Ja, maar dat ontken ik toch ook niet? Dat ontken ik toch ook niet? Kijk, het moet elkaar wel opvolgen. Daarom hebben we ook bij Zuidhogeschool aangegeven dat voordat we met de discussie rondom het minimabeleid, het meerjarenbeleidsplan EasyBol beginnen en voorafgaand aan de discussie rondom de subsidieverordening in het najaar, moeten we wel die uitslag hebben. Dus dat moet elkaar wel opvolgen.
Oké, duidelijk, meneer Jansen. Mevrouw Koenen, u had nog vragen?
Ja, ik zou graag de betekenis willen weten. Dat stond in het programmabegroting van 2016. Daling cliëntenaantal vanaf 2015 op basis van verwachting hogere uitstroom. Ook met behulp van werkgeversservice.parkstad Limburg of projectbureau Social Return Parkstad. Ik zou graag willen weten wat dat inhoudt. Ik heb er nog niet eerder van gehoord.
Het werkgeversservicepunt is op dit moment een pilot die loopt binnen de Parkstadgemeenten. U moet zich voorstellen dat elke gemeente een aantal mensen in dienst heeft die een banenmakelaar genoemd wordt. Dat zijn mensen die naar bedrijven toe gaan en proberen daar een baan los te halen bij dat bedrijf of iemand te plaatsen. Het Rijk heeft bepaald bij de participatiewet dat we toe moeten naar ruim 30 arbeidsregio's. En zo een regio is ook de regio Parkstad. In die regio's moet je gaan samenwerken. En dat moet dus plaatsvinden in een soort van werkgeversservicepunt. Men noemt dat zo. Wat is daar de bedoeling van? Dus de werkgevers hebben landelijk aangegeven dat ze horende dol worden van alle gemeentes die de deur platlopen. Van kan ik iemand slijten bij jullie? Of hebben jullie nog een baantje? Of kan ik nog iemand uit de WWB bij jullie kwijt? En het beleid moet dus afgestemd worden binnen de regio. En je moet je voorstellen dat we dat ook gestaffeld doen. De grootste bedrijven worden dadelijk via het werkgeversservicepunt gedaan. En de kleinere bedrijven blijven wij gewoon op regionaal niveau doen. Zoals Brunsum of Asbol. Volgens mij zit er zelfs een staffel in het aantal werknemers. Moet ik even naar Bert kijken, volgens mij.
Ja. Dat is wel de bedoeling, maar zover zijn ze nog niet.
Dat zal er ongetwijfeld van komen. Een staffel in het aantal werknemers dat een bedrijf heeft. Daarboven worden ze bezocht door het werkgeversservicepunt, regionaal. En onder die noem even aantal 25 werkgevers, worden ze bezocht door ISD Bol of door een banenmakelaar van Betere Buren. Dat soort. Dat is één. Het SROI, dus het Social Return on Investment, dat heeft eigenlijk meer te maken met de aanbestedingen die wij als gemeente doen. Daarvan hebben wij binnen de Parkstadgemeentes gezegd dat wij al die aanbestedingen die wij doen en waar wij zelf als gemeente het kopje SROI inzetten, Social Return on Investment, meestal noemt men dat een percentage van 5 of 7,5%, dat de werkgever zal moeten investeren, of in ieder geval degene die de aanbesteding wint, moet investeren in het terugnemen van mensen uit de WSW of uit de Wajong of uit de sociale werkvoorziening, sorry, uit de WWB, om zodoende te voldoen aan de verplichting die in die aanbesteding staat. Nou, heel veel werkgevers en heel veel bedrijven die aanbestedingen winnen, die worstelen met hoe moeten wij dat invullen. Dus hebben wij gezegd, we gaan regionaal een bureau neerzetten die zich specialiseert in hoe moet een bedrijf dat gaan invullen. En die dus die bedrijven die aanbestedingen winnen, maar ook andere bedrijven in ieder geval adviseren, hoe kun je dat nou het beste invullen. En ook in samenwerking met het werkgeversservicepunt in ieder geval, de banen die eruit komen en het werk dat eruit komt, ook weer kan kwantificeren, CQ kan terugleggen naar een gemeente met een vraag voor mensen die nodig zijn om die SROI-verplichting in te vullen. Dat is in het kort het verhaal. Is dat voldoende voor u zo?
Ja, dank u wel.
Ja, het is veel, maar we komen
er
ook nog...
veel.
Nee, maar we komen er ook nog mee terug naar de raad, want de pilot, met name WSP, is haast ten einde. En we zullen dat meer concretiseren, moeten gaan concretiseren. En dat is uiteraard ook een rol voor de raad in weggelegd. Maar daar komen we later tijdens het terug.
Oké, dank u wel. Ja, goed. En dan wilde ik eigenlijk ook gewoon nog even de opmerking maken. Zo van, daling cliëntenaantallen wordt er dan verwacht. Dat het zeer reëel zou zijn. De percentages die er worden genoemd in de programmabegroting. Maar... ik denk ook dat het afhankelijk is van het aantal beschikbare vacatures. Hè? Dus toch altijd een...
U slaat de spijker op zijn spreekwoordelijke kop. Want het is altijd afhankelijk van de vacatures die je binnenhaalt. Het is afhankelijk van economie. Het is afhankelijk van hoeveel bedrijven gaan naar failliet. Hoeveel mensen komen op straat en zakken vanuit UWV. Hè, de WW door naar de WWB. En melden zich bij ons aan de poort. Hoeveel mensen kunnen wij dan weer direct plaatsen bij een ander bedrijf? Of hebben ze... Ja, snapt u?
Ja.
Het is echt heel breed en ja, er staat 2,5% uitstroom en dan wordt dat vaak gekwantificeerd. Er zijn er 20 mensen en zegt men, oeh, dat is wel heel weinig. Maar je moet zich ook voorstellen dat 20 afname versus 300 instroom, ja, dat zijn wel 320 mensen die dan ook wel uitstromen.
Ja.
Dus in die verhoudingen moet je het dan zien. Het zijn niet puur sec die 20 mensen waar we mee bezig zijn.
Ja.
Dus,
Oké, dank u wel.
Dat was het. Dank u.
Mevrouw Gulpen, geen vragen. Meneer Gelissen.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb eigenlijk twee vragen. Eentje toen ik het las waar ik niet blij van werd en eentje waar ik wel blij van werd. Ik ben met die niet blij en die heeft te maken met die 25.000 euro voor het onderzoek. Omdat ik toen ik aan het lezen was, dus meteen een beeld probeerde te maken. God, wat wordt daar nou in feite van onderzocht? Nou, toen kijk ik op bladzijde 7 van 12... En dan kwam ik daar een zin tegen dat ik dacht van, als er nou een wedstrijd is van, wie kan nou de meest ingewikkelde zin van het jaar 2015 bedenken? Nou, ik ben hem tegengekomen. Gegeven de aard van de onderzoeksvraag, een vraag naar inzicht en begrip, en de daarbij horende keuze voor een kwalitatieve onderzoeksaanpak, zal dit onderzoek geen statistisch representatieve gegevens opleveren. Daarentegen zullen de gegevens theoretisch representatief zijn. Dat wil zeggen dat er gestreefd wordt naar relevantie, spreiding en theoretische diepgang ten einde informatie te krijgen die exemplarisch is, ofwel die een goede weergave geeft van de werk. Nou, ik ben... Dus het... Ja. Dus voor mij was dit de moeilijkste zin.
Ik had gedacht dat er wel nog een extra punt tussen zou staan. Maar.
Die ik ben tegengekomen, maar ik zeg het omdat je natuurlijk voortdurend de afweging maakt. Goh, een bedrag van 25.000 euro kun je moeilijk in de rubriek kattenpis zetten. En wat is dan het uiteindelijke effect van die 25.000 euro? En die zin... hielp daar in ieder geval totaal niet bij.
Nee, even,
ik kan het wel nog sowieso even
Ja, maar ik wil toch aangeven aan de heer Gelissen. U weet dat wij als gemeente Brunssum proberen overal het beste in te zijn. En als er een wedstrijd is in Nederland waar we die zin kunnen indienen, gaan we dat zeker doen. En ik heb goede hoop dat we die ook winnen. Dus dan komen we toch weer opnieuw heel positief in de media. Maar het is, waar het om gaat, is natuurlijk dat wij een onderzoek doen. En het kan nooit representatief zijn, want anders zou je 900 zoveel mensen moeten bevragen. En dan zou je een groot meervoud van het bedrag moeten uitrekken dat we hier hebben. En we willen met het bedrag wat we vragen, en in principe wisten we, kunnen we dat aangeven wel, dat het maar het uitkomt, wisten we op dat moment niet dat we nog invoeringsbudgetparticipatiewet hadden. Want dat was net rondom de jaarrekening wel of niet aframen of mee overnemen. Uiteindelijk hebben we de beslissing genomen om dat mee over te nemen. Dus het kan daaruit. En we hoeven dat niet extra te belasten op de begroting. Of op het reïntegratiebudget zoals hier staat. Dus we hebben daar een stukje budget voor. Dat is volgens mij een keer gevoteerd in de jaarrekening 2013. We hebben dat nou mee overgenomen. Maar we hebben met elkaar de discussie regelmatig, zo niet elke keer als we dit onderwerp aansnijden, over het waarom en hoe kan het nu. En we willen nu kijken naar hoe kan dit. En we willen het ook weten, zoals we met elkaar in de raad besproken hebben. En volgens mij waren we daar ook unaniem in, om op dat moment aan te geven van, ja, we willen het allemaal weten. Maar dan kom ik terug met een voorstel waarin een bepaald budget gevoteerd moet worden.
En als ik mag aan, u heeft de microfoon.
Kijk, het Nibud was juist die kille, koele rekenmachine die niks anders deed dan CBS-cijfertjes op gang zetten en nooit verklaarde waarom de armoede hier, zoals we net ook van de GGD, grotere gevolgen had en steeg. Nibud zet gewoon wat statistieken op. Ja, mensen kunnen nog een krant kopen. Nee, ze kunnen het niet. Verder kwamen we niet. En u, met name, beroepte zich erop. En wij hebben altijd gezegd, kijk eens naar de realiteit. Kijk eens naar de stijging bij leergeld. Kijk eens bij de voedselbank. En die strenge eisen die daar gesteld worden. Dus wij juichen alleen maar toe. Niet zozeer dat het weer 25.000 euro kost. Maar ik ga ervan uit dat we dan uiteindelijk ook van die Nibud verlost zijn. En dat geld mag het weer sparen. Dan kunnen we dat geven aan die mensen die het nodig hebben. Want ga maar naar de voedselbank en leergeld.
Mevrouw Muyres,
ja, misschien
wil hierop antwoorden.
Nog een nuancering op de moeilijke zin zoals die geciteerd werd. Wethouder Jans en ik, we hebben met de Zuidhoogschool hebben wij om de tafel gezeten met de betreffende onderzoekster. En wij zaten heel erg te zoeken van, hey, hoe kan je nou een representatief onderzoek creëren? Waarop eigenlijk, we hebben ons laten adviseren daaromtrent door de onderzoekster in kwestie. Zij gaf aan eigenlijk in de periode dat we het onderzoek willen uitvoeren, nou, in een aantal maanden is dat, mogen we eigenlijk blij zijn, gaf zij aan, als je circa 30 personen zou kunnen vinden die binnen de doelgroep passen. Dat heeft er ook mee te maken dat het natuurlijk best een, ja, vaak een taboe kan zijn om over die problemen te willen praten en de openheid over te verlenen. Dus vandaar dat zij ook aangaf van, ja, we proberen wellicht groepen mensen en dan bijvoorbeeld 5x5, dan zou je op 25 personen zitten. Nou, dat zou al heel, zou eigenlijk een hele goede deelname zijn aan het onderzoek. Maar je kunt dan niet spreken over een representatief onderzoek. En zij gaf wel aan, nou, we spreken dan over theoretisch representatief. Dat is dan een onderzoeksterm. En dat wil eigenlijk zeggen dat je dan uit de interviews die je dan voert met betreffende personen, dat je op een gegeven moment van diverse personen dezelfde informatie krijgt. Dus je krijgt een soort van, ja, verzadigingsgraad van informatie. Je hoort telkens hetzelfde. En ondanks dat je dan niet honderden personen heb gesproken, kun je dan uit die, noem het even, 25 personen toch een soort van aanname doen, waardoor waar je resultaat aan op gebaseerd is. En dat is eigenlijk wat we hebben neer willen zetten in die moeilijke zin.
Er komt als aanvulling daarbij, mag ik dat even aanvullen, natuurlijk ook het contact met het maatschappelijk werk, want daar vindt natuurlijk de doorverwijzing plaats. Dus als er informatie is, dan ligt die ook daar. Maar we hebben heel duidelijk ook ingestoken op het gesprek met de cliënt. En dat is op vrijwillige basis. En ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat het best lastig is om inderdaad 25 tot 30 mensen te vinden die over hun probleem moeten praten, waarom ze bij de kledingbank of bij de voedselbank aankloppen.
Mevrouw Geerts.
Als u het zo stelt, dan wordt de selectie van deze mensen wel uiterst belangrijk. Want hoe selecteer je dan een representatieve groep. Mm-hmm. Want vaak zijn degenen die praten, of degenen die het helemaal geweldig vinden, of juist niet. En dus hoe zorg je ervoor dat je uit alle leeftijdscategorieën, alle, nou noem maar achtergronden, een echt goede groep hebt. En daar komt dan bij vraag 2. Dan is het mooi als daar dan een soort gemeenschappelijke delen uit zou komen. Maar wat doe je daar dan mee? Want als je niet kan zeggen, ja, het is representatief voor de hele groep. Wat kun je dan van waarde hangen aan de uitslag van dit onderzoek? Dan moet er een vervolgonderzoek komen.
Nou, dan kom je eigenlijk op de definitie van representatief. En dat is wat met die moeilijke zin bedoeld is. Is dat eigenlijk dat niet lukt met dit onderzoek. Dat is een gegeven. Dat lukt niet in de tijd en ook niet met het aantal personen. Maar je komt op een soort van signaal. Theoretisch representatief noemt de onderzoekster het dan. En zij selecteren. Zuidhogeschool stopt ook veel tijd in het voortraject om de betreffende personen te vinden en daar ook een selectie in te maken om ze te wegen zover als dat kan. Maar je spreekt dus niet van representatief, maar meer als een soort van signaal, de signalen die je uit de gemeenschap haalt.
En is het dan niet eigenlijk een klanttevredenheidsonderzoek? Waar gaat het dan in verschillen? Ik ben misschien te veel onderzoeker van
dat ik dit niet helemaal... Nee, dat is heel goed. In principe zijn de betreffende personen zijn geen klanten van ons. Wel van het maatschappelijk werk, maar ze doen een beroep bijvoorbeeld op de organisaties voor armoedebestrijding. Maar daarmee niet op de gemeente. En dat is eigenlijk het. Dus waarom doen zij een beroep op die organisaties? Daar wil je eigenlijk achterkomen naar de beweegredenen van de persoon in kwestie.
Oké, dank u wel.
Dat zou zo kunnen zijn, maar hoeft niet per definitie.
Nee, die komt er nu. De tweede vraag van de heer Gelissen.
Ja, nou was die gelukkige, die blije aan de beurt.
Een mooie zin.
Ja, op pagina 10 van de programmabegroting werd ik helemaal gelukkig toen ik las dat daar werden getallen genoemd voor de verwachte cliëntaantallen voor Brunsum voor de periode 2014-2019. Het is al gestaan in 2014 951 klanten in bestand en richting 2019 en trouwens ook in 2018 zag ik staan 846 klanten. En dat betekent dus gewoon heel simpel dat naar de verwachtingen, zoals ISD Bol die uitspreekt, ja, dat men verwacht dat in de komende 4 jaar, dat er 100 klanten minder zijn. Zo ongeveer. Ja. Nou, en als ik dat dan afzet tegen de 15.000 euro die ook in kost die hangen aan zo'n persoon die een uitkering krijgt. Dat betekent dat 100 keer 15.000 euro en dan praat je dus over 1,5 miljoen. En toen zat ik meteen te denken van, goh, ik heb een brief gekregen van de Griffie over bezuinigingen die aanstaande zijn. En toen dacht ik meteen, hier ligt een kans. Dus ik zit ook gewoon hard op te denken van of de wethouder onderkent dat hier een kans of een kansje ligt om iets te doen richting die bezuinigingsopdracht die aankomt. Dat is de simpele vraag.
Meneer Jansen.
Kijk, om te stellen dat het cijfermatig 1,5 miljoen is, dat is te simpel. Als je het gewoon zo optelt zoals het hier staat, klopt dat. Maar daar zit natuurlijk meer achter. We hebben de participatiewet, we hebben het toen straks al even gehad over een stukje loonkostensubsidie. Dat mensen moeten gaan meekrijgen. Dat gaat uit het inkomensdeel, dat gaat ook uit het deel wat hier bespaard zou worden. We hebben het over een persoonlijk begeleidingsbudget, opleidingsbudget gehad van rond de 1500 euro. Dat moet uit dit budget komen. Daarnaast heeft het Rijk natuurlijk de rekenmethodiek aangepast rondom het uitbetalen en het berekenen van hoe hoog is nou het inkomensdeel dat iedere gemeente gaat krijgen vanuit het Rijksbudget. Dat is eigenlijk met het nieuwe Rijksbudget, zoals men zegt, op het moment dat wij zijn bij het ministerie geweest en daar gaf men aan dat het aantal mensen dat in een uitkering zit niet meer relevant is voor de hoogte van het inkomensdeel. En toen hebben we elkaar heel raar zitten aankijken, want als dat zo is, dan krijg je natuurlijk een totaal andere discussie. Want dat zou betekenen dat je raak je 200 mensen kwijt, dat je in theorie 3 miljoen zou kunnen bijtikken, want het i-deel blijft op hetzelfde niveau. Inmiddels loopt er een tweede tranche wijziging, rekenmethodiek, inkomensdeel en de verdeelsystematiek. We hebben daar in het bezwaar dat wij richting de richting het ministerie van Sociale Zaken hebben ingediend en waar wij ook op behoorzitting zijn geweest, inmiddels weer onze problemen hier van het zuiden kenbaar gemaakt middels een e-mail. En ik wacht nu met smart af wat weer uit het tweede verdeelmodel gaat komen van het i-deel. Tot nog toe hebben we alleen maar gezien dat daar waar wij waar het economisch iets beter ging, dat het direct gekort werd op je inkomensdeel. Zo ook een gedeelte, en dat kunt u ook terugvinden in de brief die u van de Griffie heeft gekregen aangaande de bezuinigingen. Een heel groot deel van de 900 zoveel duizend euro die daarin zitten, is een korting op het inkomensdeel. En dat kunt u terugvinden. Desalniettemin, vraagt u aan mij, de concrete vraag, zie ik hier een kans? Ja, ik zie hier een kans en die hebben wij inmiddels besproken met de organisatie die dat voor ons uitvoert, EasyBol uiteraard. En die zijn voor ons op dit moment aan het uitwerken. Wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de kansen, wat zijn de bedreigingen daarin? En ja goed, dat moet ik nog af. We zitten, dacht ik, volgende week bij elkaar, even uit mijn hoofd. En dan krijgen wij een eerste vingeroefening wat dat gaat betekenen. Dat gaan wij niet meer redden in de voorjaarsnota. Maar dat zal rondom de discussie van bezuinigingen en die wij gaan voeren richting de begroting, zal dat zeker boven water komen. Dus dat gaat sowieso meegenomen worden dadelijk.
Maar goed, dus voor mijn beeld, in mijn gedachte, zat inderdaad dat objectieve verdeelmodel. En dat betekent dat los van het feit of je nou 6 lui of 50 lui in een uitkering hebt zitten, dat je gewoon als gemeente een vast bedrag vooralsnog krijgt. Ja, en als je dat dus relateert aan die vermindering van dat aantal cliënten, ja, dat was mijn idee inderdaad, goed, dan liggen hier wellicht mogelijkheden. Kijk, en dat je dat niet allemaal tot op 6 cijfers achter de komma nu kunt, dat snap ik ook. Ja. Maar van de andere kant ga ik er ook vanuit dat als ISD-Bol in die programmabegroting aangeven van wij zien daar 100 mensen minder, dat ze dat niet, dat geen luchtfietserij is. Want dan zou ik me ook volledig bedonderd voelen. Kijk, en dat er misschien niet precies 100 zijn, dat snap ik. Ja.
Maar dat is ook exact de vraag die wij gesteld hebben. Het staat in de meerjarenraming. Dus nemen wij dat voor waar aan. En ja, dat is zo, maar dat moet natuurlijk wel zeer fors opgestuurd worden. Want op het moment dat je daar iets van gaat inboeken, moet je in 2019 wel zorgen dat je het ook gehaald hebt. Anders schuif je in principe je probleem voor je uit.
Okay.
Dus dat zijn wel, maar nu gaan we al een verdiepingsslag maken.
Dat...
Kijk, dat zijn wel allemaal vragen die gesteld zijn en die bij de organisatie EasyBol op dit moment liggen om uit te werken.
Oké, dank u wel. Vanwege de tijd wil ik even aangeven dat we de vergadering vanavond toch moeten afmaken. En ik doe op jullie een beroep om de vraagstelling zo kort mogelijk te houden en ook de beantwoording ervan. Meneer Jansen?
Ja, want ik zit eigenlijk een beetje op hete kolen, ja. Naar aanleiding van deze discussie. En ik denk dat, ik heb daar vragen over, hè? Met name over die cliëntenaantallen. En ik wil toch even terugkomen aan het begin van de avond. Want ik heb nog even de B-rap hier liggen zoals die nu staat. Er wordt inderdaad aangegeven dat er een streven is naar een 2,5% daling van de cliëntenaantallen. Terwijl in het raadsinfobrief aanstaat dat er nu al geconstateerd wordt dat er een stijging is. Dus even een slag om de arm. De wethouder floot mij even terug, maar het staat toch heel duidelijk in de B-rap. Toch denk ik dat het wat te simpel gezien wordt. Er zijn twee dingen die we eigenlijk goed moeten onthouden. A, er wordt hier geroepen in deze gemeente in 2019 hebben we forse werkgelegenheid. NWW, Nature Wonderworld, staat hier nog helemaal niet in het beleid meegenomen. Dus dat is iets wat mogelijkheden gaat bieden om nog meer cliënten te laten uitstromen. Ten tweede, we hebben ook last van krimp en vergrijzing. En als ik terugkijk naar het begin van de crisis 2008, toen hadden we 804 cliënten. Inmiddels zitten we dus ruim 150 mensen meer in de uitkering. Maar we hebben ook fors minder inwoners ten opzichte van 2008. We hebben waarschijnlijk ook fors minder werkende mensen. Voor ons is het interessant om dat eens uitgezocht te hebben. Van hoe zit dat nou? Hoe verhoudt zich nou het aantal werkenden die in aanmerking komen voor hun werk ten opzichte van de krimp en van op de vergrijzing in vergelijking met het begin van de crisis en nu de crisis voorbij is? Dat is een vraag die ik graag zou eens uitgezocht willen hebben. En zo kun je dus relatief die cijfers met elkaar vergelijken.
Lijkt mij een vraag die u bij de Griffie kunt uitzetten, ja. Want volgens mij kun je die zo opvragen met CBS.
Ja, nee, dat mag, bij ISD Bol vraag ik die op. Die kunnen dat doen, want in 2008 bestond ISD Bol al. Dus die zou wel kunnen aangeven hoe dat werkt.
Goed, ja, meneer Janssen dient...
Maar u vraagt informatie die ISD Bol...
Hoef je nou geen antwoord op?
Nee, maar ISD Bol heeft daar maar een klein deel van. Het andere deel zult u toch echt via het CBS moeten opvragen.
Oké, okay, meneer Janssen legt de vraag bij de Griffie.
Wij gaan die vragen bij u neerleggen. Goed. Okay.
Voorzitter, welke meneer Janssen? Want dan maak
die meneer Janssen, okay, van de pakfractie.
Maar u mag het rustig overnemen, meneer Janssen. Ik wil even terug naar de voorliggende stukken. Ik wil even naar de oplegnotitie, voorzitter. Er staat in genoemd dat de besluitvorming in het AB over deze stukken op 10 juni en op 23 september plaatsvindt. Dat vind ik een beetje een rare situatie. Want als het goed is, moeten de stukken voor juli naar de provincie gestuurd worden. Dus die datum 23 september kan ik even niet volgen.
De 23 september geldt voor de eerste BRAP.
Die hoeft niet naar de provincie, dan is het duidelijk, dankjewel. Betere buren. Want er zijn al een heleboel vragen al voor over dat onderzoek en zo, dat stel ik dus niet meer. Het betere buren verhaal wordt, als het goed is, gefinancierd uit werkdeel. Kunt u misschien ook, dat is ook een vraag die ik dan even uitzet, wat het tot nu toe eigenlijk gekost heeft in totaal al, want betere buren is nu een jaar onderdeel van de gemeente Brunssum. En is Betere Buren eigenlijk niet inmiddels een soort reïntegratiebureau onder eigen beheer geworden, in plaats van een mensontwikkelbedrijf? Zoals we vroeger al die eigen reïntegratiebureaus hadden. De directeur weet waar ik het over heb.
Met betrekking tot de eerste vraag, die legt u weer bij de Griffie?
Ja, of dan komt een antwoord. Nee,
ik denk niet dat er een antwoord komt, wethouder. Heeft u het antwoord paraat?
Niet tot op de laatste cijfer,
nee, daarom, dus doe het even als u, in de Griffie. Als u dat ook bij de Griffie dan doet en dan de tweede vraag, dan krijgt u nu een antwoord.
We hebben Betere Buren opgericht omdat we eigenlijk van de reïntegratiebureaus af wilden. Grote bedragen, draaideur werkeloze maanden, jaren uit de uitkering houden met forse bedragen die wij moesten betalen aan reïntegratiebureaus. En na een jaar terugkwamen via de achterdeur. Daarvan hebben we gezegd, dat willen wij niet meer. Dus wij zijn eigenlijk een mensontwikkelbedrijf begonnen en het mens ontwikkelen staat hoog in het vaandel, met stip op nummer 1. En als u zegt, de doelstelling van een reïntegratiebureau is om mensen uiteindelijk naar een vaste baan te begeleiden, dan doen wij ook een beetje aan reïntegratiebureau-achtige taken. Maar wel met de bedoeling om de mensen in kwestie met een hand in de rug te begeleiden naar een vaste baan. En niet in een draaideur systematiek weer via de achterdeur bij ISD Bol binnen te laten lopen van uitkering.
Meneer Janssen. Van het pak.
Ja, dank u. Nog twee vragen. U geeft aan dat het nieuwe poortproces resultaten geeft, aanleiding geeft tot... Maar als ik dan kijk naar pagina 10 van 12 van het raadsvoorstel, waarin u heel kort aangeeft dat er een toename is van de caseload. Ondanks afname van het aantal cliënten. Dat is dus een gevolg van het nieuwe poortproces. Of heb ik het dan mis?
Nou, is ook het gevolg van de participatiewet. Want wat hebben wij in het verleden met elkaar afgesproken? Dat wij de, laat ik hem even onparlementair zeggen, het granieten bestand zouden wij met rust laten. De participatiewet zegt dat iedereen weer geactiveerd moet worden en iedereen moet iets doen. Dus krijgen mensen ook een grotere caseload, want de mensen die eerst in de, granieten bestandachtige systematiek zaten, die moeten nu ook langzaam weer toegewezen worden aan een bepaalde case manager. En ja, daardoor krijgen die case managers dat natuurlijk een stuk drukker. En aan het poolproces kan misschien de heer Smijsters dat nog even toelichten.
Zoals de heer Jansen stelde, deze meneer Jansen. Die caseload bij die consulenten, die neemt toe omdat we nou alle klanten moeten begeleiden. Dat is eigenlijk ja, precies datgene wat meneer Jansen zei. Begeleiden wij vroeger alleen maar de kansrijken en de jongeren. Nu moet op basis van meerjaren beleidsplan, maar ook op basis van die participatiewet, iedereen begeleiden. Waar we wel voor zorgen in het poortproces is dat wij de mensen die recht hebben op de uitkering, die laten we ook toe. En proberen, nou net om die cliëntenaantallen zo goed mogelijk onder controle te houden, proberen we dat poortproces zo optimaal mogelijk in te zetten. Om te zorgen dat we zo min mogelijk instroom hebben. Is dat voldoende?
Laatste vraag, voorzitter. Even terugkomend op de begroting zoals die nu ligt en de daadwerkelijke cijfers die waarschijnlijk nog zullen komen. Maar joh, we zijn nog lang niet verder. voorzitter, meneer de wethouder. Laatste vraag. Kijken naar de voorliggende begroting 2016. En de verwachting wat het Rijk nog met dat buigverhaal nog allemaal gaat verzinnen. Vindt u dat deze begroting realistisch is? Voor ons als gemeente Brunssum, omdat wij natuurlijk moeten financieren.
Met de kennis van vandaag kan ik daar alleen maar ja op zeggen. En dat zit niet omdat ik dat moet, maar omdat ik dat ook vind. We hebben hierover natuurlijk lang gesproken. En hetgeen wat wij aan als DB, maar ook als AB, en daar zitten mensen hier ook in het AB, altijd hebben meegegeven dat het realistisch moet zijn. We hebben niks aan inderdaad luchtfietserij. We kunnen ook in die eerste BRAP meegeven voor dit jaar 5% en volgend jaar 10%. En dan komen we bij de heer Gelissen en dan lossen we in 2018 het probleem op. Want dan hebben we 400 mensen minder dan 6 miljoen. Ja, dan kunnen we nou wat geld uitgeven. Daar doen we dus niet aan mee. Want we bijten ons alleen maar zelf in het vlees uiteindelijk. En daar kopen we niks voor. Dus ik vind echt gewoon, ook vanwege het feit dat de organisatie ook zo in elkaar zit, dat ze realistisch begroot hebben. En daar sta ik ook volledig achter. En dan nog, hè, dan kan er morgen nog van alles gebeuren wat ons weer op een totaal ander pad zet. Maar met de wetenschap van vandaag is dat antwoord volmondig ja.
Oké, dank u wel.
Tot slot, ik mis dus de vertegenwoordiging van de SMO-raad, zoals die officieel op de aankondiging stond. Dus misschien dat er even uitgelegd kan worden waarom ze er niet zijn.
Dus, mevrouw...
Ja.
Mevrouw Muijers?
Ja, dat kan ik toelichten. Dat is een omissie eigenlijk op de agenda. Wij zijn wel, zoals ook in de mantel staat aangegeven, zijn we in overleg met de SMO-raad. Mede omdat de SMO-raad ook sinds januari natuurlijk een nieuwe organisatiestructuur heeft. De SMO-raad probeert daar ook de cliëntondersteuning, onder andere voor de nu participatiewetters, als ook de WSW'ers in te borgen. En wij zijn daar aan het zoeken naar naar wat de beste manier is van samenwerken. In die zin, de SMO-raad kijkt dan ook zeg maar, naar deze financiële stukken en had hun eerste reactie was, wij zijn niet dusdanig technisch onderlegd dat we daar iets van kunnen vinden. We hebben wel besproken zeg maar, of deze financiële lijn, of die zeg maar, afwijkt van de beleidskaders zoals die eerder met de SMO-raad zijn besproken en ook door u zijn vastgesteld. En dat is niet het geval. En dat is de stand van zaken.
Oké, dank u wel. Ik kijk even... Ja, ik kijk even, want daar staan ze ook genoemd, ja. Ik kijk nog even naar mevrouw Geerts, voor aanvullende CDA-vraag.
Ja, in het kort. Even nog wat inhoudelijke vragen over de eerste BRAP. In het voorwoord staat in de tweede zin dat het gaat over de maanden januari, februari 2014. Vroeg me af of dat niet 2015 moest zijn. Klein. Graag. Dan vroeg ik me af op pagina 8, de tabel. Ik kon er niet zo goed uithalen wat nou de doelstelling Hoe die wordt gerealiseerd, want er staat dus, zoals ik hem lees, staat dat de verwachting was 18 cliënten uitgestroomd in januari, maar er zijn er maar 2 uitgegaan en zo verder. Dat zou dan wel een flinke achterstand zijn op de doelstelling, maar dat lees ik niet in terug.
Ja, dat is inderdaad een flinke, we blijven achter op de doelstelling. Dat geeft ook de cijfers aan waar de heer Jansen al over had, dat we iets stijgen in de aantallen. En deze tabel laat dan ook eigenlijk zien dat we stijgen in de aantallen. En je kunt ook concluderen dat er minder mensen uitstromen. Dus die combinatie die is tussen beiden wel te leggen. Ik neem even kijken naar of dat het antwoord is op de vraag. Of wil u meer weten de onderliggende vraag?
Ligt het er dan meer aan dat jullie de capaciteit niet hebben om meer mensen te begeleiden naar de uitstroom?
Dat is 1, maar het is ook zo dat de economie trekt aan. Mm-hmm. Maar alle werkgevers in het zuiden hier in de regio zijn nog wel heel huiverig om mensen aan te nemen. Kijk, de meesten gaan dan in eerste instantie toch via een uitzendbureau. Hè. Die gaan dan 2-3 weken via een uitzendbureau. En we weten allemaal dat als de economie in het noorden aantrekt, dat duurt 3/4 jaar voordat dat hier ook echt van start gaat. Mm-hmm. Andersom ook, als er crisis komt, is die er in het noorden en 3/4 jaar later hier ook. Dus daar zit ook gewoon een stukje verloop in die tijd, dat daadwerkelijk hier ook mensen en bedrijven weer zeggen van ik heb gewoon nu 2 mensen nodig. En EasyBall, breng mij gewoon 2 mensen. En tussen die tijd zie je wel, want je ziet ook de gegevens van het UWV, dat er minder mensen in de WW zitten. Dus mensen die in de WW zitten, stromen ook sneller uit. En daar zit toch kwalitatief een hoger echelon personeel die sneller, die sneller in kunnen stromen in het werkproces en die ook nog gewoon in het werkproces hebben gezeten heel lang. Dus daar zit wel wat spanning op.
Oké, die uitleg is duidelijk, maar is er dan geen gevaar dat jullie uiteindelijk het doel niet wordt behaald qua afname? Als jullie zo achterblijven nu?
Nou, de opdracht die wij als DB aan de organisatie hebben liggen, dat is concreet. Als jullie de verwachting hebben dat jullie hetgeen jullie in de stukken zetten niet halen, moeten jullie vandaag aan de bel trekken. En dan moeten we op een bepaalde plek in de organisatie iets bijramen. En dan brengen wij dan weer terug in onze jaarrekening of iets dergelijks. En dat krijg je dan als in de PNC-cyclus gewoon weer voorgelegd. Maar we gaan niet wachten tot december en zeggen dan op 3 december, we blijven 40 mensen achter. Maar ja, dat gaan we nu in december niet meer redden, want we moeten nu acteren. En die discussie die wordt constant heen en weer gevoerd. En die discussie is op dit moment nog niet bij ons teruggelegd. Dus ik ga er ook vanuit dat die behoefte in zo'n grote aantallen er nu nog niet is. Okay, weet dat er een aantal andere zaken lopen, ook wat digitalisering, die we 1,5 FTE... Ja, meneer De Haas, ik weet dat het laat is.
Meneer Jansen, kort.
Het is 10 centimeter, het is een organisatie die hier 3 stukken heeft liggen en ik ga het ook niet afjakkeren. Sorry.
Nee, ik ben al blij dat u niet zegt de werkloosheidswet en daarvoor gebruikt WW. Want dat scheelt.
Ja, dat ben ik van apropos. Nee, bijvoorbeeld, er zijn ook intern een aantal processen uitgezet die moeten leiden tot aan de ene kant tot een stukje digitalisering. Aan de andere kant valt daardoor weer werk weg bij mensen die weer op andere plekken waar het noodzakelijk is ingevuld kan worden. Zo doen we het op dit moment. Als dat niet meer kan, dan moeten we bijplussen.
Oké, dank u wel. Mevrouw Geerts.
Ja, ik ben ook snel, maar ik vraag ook gewoon mijn vragen, want daarvoor heb ik me voorbereid. Het is al wat later. Op pagina 9 staat vervolgens over de cliënten die uit gaan stromen naar opleidingen. En dat dan staat met name vanaf de zomerperiode en dan ook november en december. Heeft dat puur te maken dat het opleidingsaanbod dan groter is? Of?
Starten de opleidingen
na. Ja, is het enige wat daaraan zit. Oké.
Kijk, het geeft natuurlijk ook een volstrekt vertekend beeld, zo'n eerste BRAP over 2 maanden. Maar ja, dat is ooit vastgesteld in de gemeenschappelijke regeling. Dus we moeten met een eerste BRAP komen na 2 maanden. Op zich zegt die natuurlijk niet zo heel veel. En richt ik mij meer op de jaarstukken en op de tweede BRAP. Want dan kun je wel heel concreet iets zeggen over de lijn. In de tussentijd weten we wel dat we hier en daar achterblijven. En gewoon de organisatie ook daarvan moeten verwittigen dat ze in ieder geval gas geven. Laat ik het maar zo zeggen.
Gas geven. Mevrouw Geerts. Geerts bedoel ik, sorry. Dankjewel, meneer Snakkers, meneer Klaassen.
Nou, als u nog vragen heeft, stel ze met per mail, dan krijgt u ze antwoord.
Meneer Klaassen?
Geen vraag, alleen een opmerking. Mensen, wij zien weinig in dat onderzoek, wat 25.000 euro moet kosten. Maar goed.
Oké, dankjewel. Mevrouw Baten, niet. Meneer Peters, niet het geval. Ik kijk nog even links voor de tweede termijn, niet. Meneer Gielissen, niet. Deze kant ook niet. Oké, dankjewel. Dan is de vraag of het stuk rijp is voor beraad in de raad.
Voorzitter, toch even. Ik vind deze discussie best fijn, hoor. Om toch even, ondanks de tijd...
U gebruikt het verkeerde woord.
Want wij zijn voor een A-stuk nu, omdat de wethouder toch goed durft uit te leggen. We zijn er eigenlijk wel blij.
Oké, dank u wel. En in dit geval dan een A-stuk. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Jansen.
Mevrouw Muurens en de heer Spijtsers, bedankt. Meneer Jansen, u blijft nog even. Oké. Mag ik de heer Dijk vragen om...